Laat ons deze godsoefening aanvangen met het zingen van Psalm 42, daarvan het tweede vers. Ik heb mijn tranen onder het klagen, tot mijn spijze dag en nacht. Daar mijn spotters durven vragen, waar is God dien gij verwacht? Mijn benauwde ziel versmelt, als zij zich voor ogen stelt. Hoe ik onder stem en snaren feest hield met Gods blijde scharen. Noemt u Psalm 42, vers 2. De schriftlezing voor het morgenuur kunt u vinden in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, 21ste hoofdstuk, vanaf vers 15 tot en met 25. Maar vooraf lezen we de wet des Heren. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod, Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heer uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heer uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in zes dagen heeft de Heer den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Het negende gebod. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod. Gij zult niet begeer uw naasten huis. Gij zult niet begeer uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wat nu genoemd te zullen lezen in Johannes 21, vanaf vers 15 tot en met 25. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jonas, heb gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede male: Simon, zoon van Jonas, heb gij mij lief? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde male: Simon, zoon van Jonas, heb gij mij lief? Petrus werd bedroefd, opdat hij ten derde male tot hem zeide: Heb gij mij lief? En zeide tot hem: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelf en wandelde al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw hand uitstrekken, en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij betekende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide hij tot hem: Volg mij. En Petrus zich omkerende zag den discipel volgen welke Jezus lief had, die ook in het middagmaal op zijn borst gevallen was en gezegd had: Heere, wie is het die u verraden zal? Als Petrus deze zag, zeide hij tot Jezus, Heere, wat zal deze? Jezus zeide tot hem, indien ik wil dat hij blijven, totdat ik kome, wat gaat het u aan? Volgt gij mij? Dit woord dan ging uit onder de broederen, dat deze discipel niet zou sterven. En Jezus had het hem niet gezegd, dat hij niet sterven zou. Maar, indien ik wil dat hij blijven, totdat ik kome, wat gaat het u aan? Deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft en wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. En er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke zo zij elk bijzonder geschreven werden. Ik acht dat ook de wereld zelf de geschrevene boeken niet zou bevatten. Amen.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u rijker geschonken en vermenigvuldigd van God en den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Trachten we nu het aangezicht des Heren te zoeken in gebed. Heer, wil het zijn dat wij hier in deze plaats vergaderd zijn in de omstandigheden welke u wel bekend zijn. Want wanneer wij zijn, zeer bedroefd, Heer. En daar zullen dan de redenen voor ons dan wel bekend uit te wezen wanneer we hier dan in deze rouw de familie zien en waarin de betrokkenheid van de gemeente dan deelachtig zijn. Meeleven, meeleiden in hetgeen wat er heeft te gebeuren. Wanneer zulke smartelijkvolle dingen hebben te gebeuren in mensenleven en hart. Want heren, wanneer dan zult ook een droefheid aan de verklaring op de 14e sterren van de geliefde moeder. Welke de vrouw is van deze weduwnaar, de dochter van de moeder. En ook zo voor de kinderen, de oma en ook zo de andere betrekkingen die hier in het leven zijn, een grote plaats heeft ingenomen. En wanneer dan zo menig lijn droefheid op te wezen, dan is er voor iedereen is dat hetzelfde. En wanneer het gaat over het eigene wat hier in te vinden is, zo zullen er meer zijn die weten van de betekenis van deze smart. En elk heeft het voor zichzelf en er worden de tranen geweend, zoals wij ook wel net in het woord opgezongen hebben. Wanneer de nedergebogenheid van het hart en van de ziel direct te wezen ten opzichte van het voorwerp waar wij om hebben te lijden en waar wij in hebben de tranen welke uit de boezem uitgezucht en uit de ogen geweend worden. En heren, wij kunnen het dan beter wezen dan aan de plaats dan in het huis des gebeds voor uw aangezicht, maar het kan zijn dat hier dan uit de spijzer gevonden wordt in de tranen. En ook zo, wanneer het gebed is, maar dan zou moeten wezen in de verzuchting voor uw aangezicht dat het stil is in het gemoed. Waarin wij eigenlijk dan de woorden niet kunnen vormen om hetgeen te zeggen wat ons zo verdriet. En het hoeft ook eigenlijk niet, want u weet alles wat er in het mensenleven is. En ook wat er in het hart van de mensen is, hartetranen, wenen en een smart, welke hier dan om verschillende redenen kan gebeuren. En hier dan ook zo bij het wegnemen van deze vrouw, dan wordt gevonden ook in het hart en het leven van degene die het nauwst betrokken en zo ook meest verbonden aan haar waarde, welke hier dan ook in het graf is nedergedaald in dat stille donkere graf, waar niemand zeer een lof zingt. En dat we daar zo bij het sterven te horen naar de laatste dienst kunnen meemaken, dan is dat voor ons allemaal de ernst. Dat we wel moeten wenen, dat we niet wenen. Als het gaat over de staat van onze onsterfelijke ziel op reis naar de eeuwigheid, waaruit deze verkregen middelen onder het woord des Heer ons dan ook te wijzen en te duiden op de waarachtige bekering en het zaligmakende geloof, wil het wel wezen. Dat wij met u verzoend zijn en dat wij hier dan ook tevreden vinden die ja, met zoveel smartest waren gewist te worden wanneer er een andere droefheid is en dat is dan vanwege de scheiding welke dan over onze, door onze zonden ontstaan is tussen God en tussen onze onsterfelijke ziel. Het heeft enige gelijkenis in zich wanneer wij de smarten kennen en de tranen weten, alleen ze richten zich op iets anders. Wij kunnen ook wel denken dat hier ten opzichte van het gemis enige gelijkenis te wezen, maar het is dan verheven wanneer we het gemis van God in ons leven kennen en de smart over de zonde hebben die hier dan ook de scheiding bewerkt hebben en hier dus gevolgen. Welke dan bij schuld worden ervaren, dan hebben te bewenen. Wanneer we in smart onze kinderen geboren worden, wanneer we in smart door het leven heen gaan. En als wij dan de uiteindelijk der mensen ook zien welke met smart beweend wordt. En hier dan ook zo weer de treuren gevonden in een droefheid over datgene wat we missen. Als onze lieve vrouw of onze lieve moeder, schoonmoeder en grootmoeder dan hebben te bepenen. Of onze dochter of dochters, wanneer dan de beide moeders nog hebben te leven uit deze, bij deze familie die vooraan staan. En dan voorbij zien gaan hetgeen wat er in het kind en wat er dan in de dochter gevonden is. Die hen voorging, slechts voorging, zo geeft het eigenlijk altijd wat aan. Dat we het dan voor hebben te gaan, wanneer we hier dan van het sterven mensen te weten. Dat er het vonnis hebt te zijn, dat er in het spreken van God hier getuigenis gevonden is omtrent de mensen. Dat wij hier gezonderd hebben gedaan wat kwaad is in de heilige ogen Gods. En daarom de gerechtigheid komt eisen, de dood van het kind die gezonderd heeft. En hier dan ook zo de mens dan in het vizier. Dan doet zijn in het zicht brengt over degene die het gedaan heeft. En ach, dan heb u daarin geen schuld, Heer. Het is de rechtvaardige vergelding van onze zonde en ongerechtigheid, waarin het zwaard van God is uitgegaan, om je dan zo ook dan te stellen tussen ons en tussen u in, dat het niet zal zijn dat er in iets gemeens en onrein voor u zal komen te verschijnen, welke in zonde hebt te leven, ook al hebben wij dat omkleed met godsdienstige redenen, dat het nogthans is verwerpelijk, elk mens op zichzelf verwerpelijk, vanwege zijn natuur en geboorte en zonde die hij daadwerkelijk gedaan heeft en hier dan ook in zijn hart te leven en overal in te zien is dat we aan de kennis uw wegen in lust hebben en dwalen op paden dolen op wegen die naar het verderf hebben te eindigen. En daarom moeten wij zeggen, wanneer het dan zo ook hier deze dingen gebeurd is, heren, dat u geen ongerijm kan worden toegekend, maar dat het ons alle is dat wij derven de heerlijkheid Gods en dat wij allemaal naar één plaats gaan, waar we ook hier dan zichtbaar hebben gezien, toen we op de begraafplaats gekomen zijn, hoe ter aarde besteld is het stof dat tot de stof is weergekeerd. En als die roepstem nou geheiligd wordt, heren, dan krijgen wij er nog een droefheid bij. Dan zien we dat het onze schuld is, dat het onze zonde is, dat we hier de graven gedolven zien en onze dood hebben ontvangen en dat wij onder het oordeel des doods, drievoudige doods liggen. Het is onze schuld en daarom moeten we het ook bekennen, heren, hier voor uw aangezicht, wanneer we hier geroepen zijn om rouw te bedrijven, dat het onze schuld is. Het verlies is groot, de smart is groot. Het verdriet, daar kan geen woorden vinden. Misschien weten we ook wel niet wat we zeggen moeten, maar het is onze schuld en dat willen we hier bekennen. Dat willen we hier voor uw aangezicht brengen. Dat willen wij met de roep tot God zeggen. Wanneer wij in staat zijn met het zuchten, aan dat zuchten woorden te geven, wij hebben gezondigd. En heren, wanneer dan is dat er in het psalm eigenlijk dan voorgezegd het worden waard, wat er dan gezegd zou moeten zijn, dan zegt hij dan ook daar met de regel, ik beken aan u, o Heere, oprecht mijn zonde. En ik verborg geen kwaad dat bij mij werd gevonden. En ik beleed met ernstig overleg. Zou kunnen zijn dat wij hier nou bepaald worden bij het sterven, dat de mens tot nadenken gebracht wordt worden en dat hij tot bezinning komt. Dan hebt hij vooruit niks gedacht. Maar als wij aan de schuld en de zonde ontdekt hebben geweest, dan zie ik wel dat het wel overdacht is en overlegd is. Na ernstig overleg bekende hij de zonde en gij naamt die gunstig weg. Daar komt het op aan, heren. Sterven moeten wij allemaal. Maar als het dan maar zijn dat wij getroost mogen wezen over het feit dat gij hier in het leven verzoening hebt aangebracht en vrede. Ach, dan is dat sterven erven. Het leven maar even en het sterven erven. Hij erft hetgeen wat hij hier gedaan heeft. Dat is een zotte, die zal eruit betalen slecht. Maar als het dan uitdelgende zotte hebt geweest, dan komt dat goede in het zicht. En dan heb gij om het loon, uw arbeid verdiend. Dat de verlossing hebt geweest, het hart en het leven ten zondaren. Waarop dat hij getroost hebt te leven naar het einde toe. Dat eigenlijk ook geen einde is, want we zijn onsterfelijk van ziel. En hebben een eeuwig geluk te wachten. Wanneer we hier verzoend hebben te worden, dat onze zotte dan weggenomen worden. En heren, wanneer het dan is dat een kind van God hebt te schrijen, dan zien we wel dat hij het dan van David is waar, dus dan het verlangen gekend te worden, dat hij door zijn eigen berg en berg hier dan daarvan verstoken is. Dan ga ik op tot Gods altaren, zegt hij wel, maar er is dan voorheen, of er is dan in de droefheid gevonden, welke hier dan ook zo dan naar God is. De droefheid naar God. Welke een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. Welke hier dan voortijds dan in de schuld gekomen ziel in het stof hebt te brengen. En hier dan tot vernedering hebt te brengen, in zak en aas hebt te brengen. En hier dan ook nog zo met de riet de gast gepaard hebt te gaan. Dat is dat hier dan geschreid hebt geweest met de warme tranen van zulke liefde. Welke hier dan de verbreking verzorgt. Natuur kent het eigenlijk niet, maar als het dan is dat wij de natuurlijke liefde nog deze band hebben, dan zal het ook de warme tranen zijn die hier in het oog gevuld zijn in het leven der weduwnaar en ook voor van de kinderen of ook voor de kleinkinderen wanneer toch deze vrouw dan toch zulke grote plaats gehad heeft in het gezin en in de familie dat is dat rijk dan die warme tranen te zijn, omdat er een verbondenheid was van de natuurlijke liefde en wat zal het dan zijn als de dan, ja, zulke geestelijke liefde in het hart en het leven te zijn, welke alleen bij uw kinderen te vinden is, waar zij dan in het schreien, dan het wenen, waar wel misschien enige lucht hebt te krijgen, maar nooit eerder tevreden te wezen, totdat gij, Heer, weer terugkomt. Dat zal hier niet wezen, het graf geeft niks terug, de dood is onverbiddelijk, het sterven is waar, wij zijn er getuigen van, iedereen weet het, en we hebben met veel mensen daar om het graf gestaan, iedereen weet dat ze begraven hebben te wezen, en op de jongste dag dan zal dat lichaam weer opstaan. En dan aan de ene kant of aan de andere kant zal het dan zijn, heren, dat die ernst, hebben zij ook gezien. En ze weten het net zo goed als dat wij het te weten, dat de poort te eng is die naar het leven te leiden, en dat er een wonder van God in het leven nodig is, wil het wel zijn, anders dan komt de eeuwige smarten en het eeuwige wenen, en maar niet met warme tranen, van droefheid over de zonde, maar van spijt, van tongkouwen, en van bloed, en van vuur, waarin hij verzonken is. En God, u komt er altijd op terug, Heer. U gaat nooit eraan voorbij als de mens die de zonde en de schuld zijn weg hebt gevonden. En hier dan ook met schrikken, met beven weet dat u onverzoend hebt wezen. En deze schrik hebt hier dan in het leven van Paulus de woorden gekregen. Weten de schrik des Heren, bewegen de mens tot geloof. En ach, dan bent u nog zo goed weer geweest om ook hier de weduwnaar te bezoeken met dit woord en de kinderen. En heb gij toch ook zo in de goedheid, langmoedigheid gegeven, de onderstand dat zij toch ook in die zware weg die ze gehad hebben naar het graf toe werden ondersteund. En dan is daar nog zo ook de verbondenheid aan elkander, waarin zij met gehechtheid elkander dan ook proberen te troosten. Maar als het nou is dat gij ons komt te troosten, heren, dan valt ook alles weer weg. Net zo goed als bij het sterven dat het een eenmanspad is. Net zoals de tijd de dood te wezen, zo moet het dan ook door de bekering zijn. Dat het particulier is, dat er niet iemand zou kunnen helpen, behalve dat deze borg en deze zalig maken, de borg en Christus Jezus en de geest der vertroostingen. Zou gij dan, ja, met het woord des Heren, dat toch willen komen, ook in dit morgenuur? Zou gij dat toch met het getuigenis, toch in talen in de ziel? Zou gij het woord des Heren in het hart willen planten of zaaien, zoals het dan ook zo in de gelijkenissen van u gezegd hebt te zijn? Zou het dan mogen zijn dat zij, ja, winst hebben te krijgen uit hetgeen wat er geboren hebt te worden, in het sterven van ons, wanneer het sterven van het worden, dan heeft hij dan die geboorte plaats te vinden, van dat leven dat uit God is, de zaligheid, sterven aan onszelf leren, en leven in Christus Jezus te leren, waarin toch de geestelijke opstanding uit de dood hier in preest plaats te vinden, willen pijn door de tweede dood niet beschadigd worden, wanneer het straks is dat gij, ja, de wolken des hemels hebt te verschijnen. Daarom wordt gezegd dat wij sterven moeten leren. En dan zegt de apostel, ik sterf alle dag, want de mens die gaat weer voort. Dat zou ook kunnen, dat zo wonderlijk eigenlijk dat het gebeurt, als het dan weer achter de rug is. En wanneer wij deze week weer begonnen zijn, en wanneer zo het werk weer moet worden aangevangen, en dan weten we niet hoe gauw dat de mens weer vergeet zijn droefheid. En dan zou die eigenlijk dan wel zijn eigen te mond kunnen slaan als die er erg in kunnen hebben. Waar is dan ook nog onze ernst? Kwam dat er niet ernstig te roepstem tot als het begint de mens weer te redeneren? Maar het is bij die weduwnaar is dat anders, heren. Als de mensen weer doorgaan, blijft hij achter. Als de mensen lachen, dan begint hij te weden. En wanneer daar de mensen gezelligheid op te zoeken heeft, dan heeft dat daar een afzondering gekend. Het is altijd dan anders bij een weduwnaar. Een diepe wond die niet minder, maar steeds erger wordt. Een gemis dat steeds sterker wordt. Ach, dan moeten we het zeggen, Heer, we moeten het toch bij u vinden. Wilt u dat toch zo ook dan bij die, deze weduwnaar, maar ook zo bij die twee moeders weten we dat ook doen. En ook zo bij de anderen die dan ook dezelfde weg moesten gaan. En ook de jonge mensen die het natuurlijk ook wel weten. De smart ook wel ervaren. En ook steeds de tranen zien opwellen. En die het dan ook steeds wel erg in hebben, de lege plaats. Maar toch weer alle aandacht hebben voor de eigen kinderen. En het werk wat weer gedaan moet worden. En de zorg die dan op hun schouders gelegd is geworden. Ach, dat we dat toch mogen zien dat het iets na hebt te laten. En dat is een vrucht maar opleveren voor de eeuwigheid. Ja, die ontzaglijke eeuwigheid. En welke met de rassenskreden hebt te naderen. En welke wel aangekondigd zijn. En wanneer we letten op dat woord des Heren. Maar het is dan ook zo plotseling gefeest. De dood brengt dit een uur. Zoals dat bij deze roepstem te vinden is. En als u dan zegt dat tijd alle dingen erbij is. Dan leven wij in tijden waar het spoedig veranderen kan. En dan niet alleen uit de weeën. Welke dan hier dan over de aarde gaan. Waarin de ganse schepping zucht tussen vrouw in baresnood. Maar het is dan ook zo, het is aangekondigd einde van u. Dat op de wolken des hemels zit te verschijnen. Hoewel dat gij toch ten opzichte van uw raad de uitvoering hebt. En hier dan ook wel dan, ja, ook de u hebt te krijgen. Maar wij onzer, wanneer we zo blijven als dat we geboren zijn. Gedenk ons dan, heren. Hij wil ons dan nog bekeren. Hij wil ons dan nog leren. En maar het woord van God nog uitgaan. En met die kracht. Welke uit de hoogte te wezen. Want anders, we zijn zo hard als een spijker, heren. Zo onzeggelijk als het maar kan. We gaan toch onze eigen zin door. We hebben een vast voornemen waarin we niet zijn te veranderen. En de mens die zit zo vast aan wereld en aan zonde. En dat is een andere droefenis. Er zijn veel droefenissen. Er zijn veel reten voor droefenissen. En we hebben nu het verlies, de droefenis van het verlies. En wij kunnen dan zeggen dat er ook een droefheid is over de zonde. En we kunnen ook weten dat er een droefheid is naar God. Maar er is ook een droefheid naar de wereld. Wat zou dat erg zijn, heren? Want die baart de dood. Die baart de eeuwige dood. Dan laten wij los en dan worden we losgelaten. Wij laten los wat ons dan zo goed zou moeten zijn en krijgen daar zoveel pijn over dat we het losgelaten hebben en omhelzen de dood als wij de wereld omhelzen. Als wij in dat zondeleven verder gaan. Als wij ongehoorzaamheid en ongeloof aan de dag leggen en wanneer we onze eigen zin doen. En als u komt, dan gaat het naar uw zin, met eerbied gesproken. De zin van uw woord, de zin des geestes, het merk wat gij u richt, en dat gaat dwars tegen ons in. Ook tegen nog ons dienstig vlees in, waar iedereen zijn eigen keuze heeft gemaakt. Maar dan komen we op het pad der vromen, waarin een weg is van tranen, weeën des geestes, wanneer het is dat wij smart kennen, de baarsmeeën van een nieuwe geboorte, om in Christus Jezus het levende kind gebaard te zien, door het geloof in hem. En dan gaat door de tranen heen de hemelse vreugde en het licht schijnen. Uit de duisternis komt hij te scheiden, en daar kunnen we niet meer bedroefd zijn. Ook niet meer als wij we kunnen niet eens meer denken dan, heren, aan de dood. Want u bent het leven. Wij kunnen dan niet eens meer denken aan duisternis, want dan is het licht. Wij kunnen niet meer eens denken aan strijd, want dan is het de vrede. Wij kunnen geen droefheid hebben, omdat daar is de vreugde. Daar zegt ook het woord van, wanneer de bruidegom aanwezig is, dan kunnen de bruiloftskinderen niet treuren. Ja, dan kunnen we het zelf niet begrijpen. Als wij bij de dood van onze vrouw, of van man, of van kind, of van wie dan ook, staan en iedereen schrijft, dan is de kerk, ach, die is verblijd in God en kijkt omhoog. Door al dat schreien deze wereld heen, een goede toekomst tegemoet hebt te gaan, en zulke uitnemende liefde te kennen, en welke boven vrouwen, boven kinderen, boven alles is. Dat moeten we ook beleefd hebben om het te weten, heren. En dat is een grote zaak, welke gij uitricht in het leven van uw kinderen. En als het dan gezegd wordt, zou het kunnen zijn dat we zeggen, heren, geef ons toch van deze genade en van deze liefde. Maar ja, we weten het niet, we kunnen erover praten. Maar als het dan is dat wij, ja, van God die dat weten, dan wordt het hart te klein om dit te bevatten. En wat er aan liefde is, dan wordt onze gedachte vervuld. Boven zichzelf en uit. En met deze genade en deze liefde van God, welke Christus Jezus te wezen. Ach, konden we maar weten wat we wisten. Dan zullen we dit zoeken als naar een grote schat. Bedenk ons dan in het morgenuur. Met deze rouwdragende. En wilt het woord des Heeren nog openen. En wil gedenken die vrouw die voor een opname staat om geopereerd te worden, zit oud. Degene die uit het ziekenhuis gekomen zijn, waarvan één een ongeneeslijke ziekte heeft, ach, dat het toch zou wezen, dat uw naam nog verheerlijkt mocht worden in ons harten, wat het zij dat wij zeggen, sterven plotseling, of door een ongeluk, of door ziekte, het is door de zonde, maar als het dan mag zijn dat wij niet dan gered worden, dan is het leven, eeuwig leven en eeuwig zalig worden, dan is het leven Christus en het sterven ons gewin. Schenk ons dan dit, heren, om Jezus wil. Amen. Psalm 43, het tweede vers. Mijn God, ik steun op uw vermogen, gij zijt de sterkte van mijn hart. Waarom verstoot gij mij uit uw ogen? Waarom ga ik ten neergebogen? door s vijands vreed geweld benad, gestaag in het zwart, in het akelig zwart. Het tweede vers van 43. De rouwdragende, bijzonder de man, de weduwnaar en kinderen en alle tezamen welke in deze band, deze familie dus dan betrekkingen geleefd hebben. U hebt een grote verandering ondergaan. En wanneer we dan zien dat er is dus dat u hier dan in het zwart gekleed hebt geweest, dan kun je denken dat u daar uitingen geeft dat er is. Wat in uw leven gebeurt, waarin dat het gewone kleed is afgelegd en het zwarte kleed is genomen. En dat hij dan aangetrokken heeft in de uren van rouw om te tonen, ik heb een groot verdriet. En als wij dan dat grote verdriet als het ware dus dan in hebben te vullen, dan ga je het verzwaren. Want er zijn veel meer mensen die verdriet hebben. Ik weet deze morgen wel, maar je gaat het verzwaren door het uit te drukken. En wij zijn in rouw. En als er dan in rouw genoemd wordt, dan gaat het eigenlijk over het grootste verdriet. Of je bijna grootste verdriet, zou ik eigenlijk zeggen. Want dat heb ik in mijn gebed al genoemd, dat er ook een godsgemis is. Dus dan is er nog een verdriet wat er bovenuit te steken. Maar hier voor het aardse, dan kunnen wij zeggen dat er dus dan dat grootste verdriet wel is. Als dan je vrouw en dat je dan je dochter, ik zie niet de moeders zitten, maar je dochters dus dan kwijt hebt te zijn. En je oma kwijt hebt te zijn. Dan geef je eigenlijk dus dan wel aan dat verdriet iets te zeggen. Dit is het grootste. En als wij dan zo hier hebben te denken, hetgeen wat er dus dan aan de uiterlijke zaken dus dan getoten te worden, dan kun je dat toch met benen omschrijven. En dan kun je daar zeggen dat het dus dan uit het hart hebt te komen en dan uit dan in het hart van u zou kunnen kijken. En dan zou ik eigenlijk zeggen, nou goed, ik kijk dan een beetje vergelijken daarbij. Dus ik heb mijn vrouw nog, of wij hebben onze vrouw nog. Dan wordt er een scheur gescheurd in je hart. Ook bij de kinderen, want ja, je voelt het wel dat je bent uit die moeder geboren. Je bent in die baarmoeder geweest. Je moeder heeft je gebaard. Toen ben je in de armen van je moeder, het is vlees van je vlees. Dus dan worden ook dus dan de kinderen worden er afgescheurd. En dan de vrouw is dan de man eigen en de man eigen aan de vrouw. Met de verbintenis der liefde. En dan zie je wel dat het hart is dan gescheurd te worden van één gerukt. En van één gerukt wat aan elkaar verbonden is. Er zit een grote scheur in je hart. En dan ga je wenen. En wie weet er dan eigenlijk dan, dan kun je zeggen, ja dat is toch vanzelf besparen, dat zijn de man en de kinderen. Maar als ik dan eigenlijk dus dat zo op die manier zeg, bedoel ik daar wat mee en dan zeg ik van, wat weent nou de liefde weent. Dus dat kan eigenlijk ook wel een andere verbintenis zijn, hè, dat je kan zeggen, als het nou of als volk onder elkaar zou wezen en je ziet dan dat we een kind van God moeten missen, dan kan een ander die trouwens helemaal geen betrekking heeft in de natuur, met een ander zo verbonden zijn, dat je dan ook weent. Dus dan kun je zeggen, de liefde weent. Dus de gemeente, als de liefde in de gemeente is, had ze ook in de plek, dan hebben de mensen bewezen, dat het dus ook gaat tot een uiting gebracht, dat dus ook in de gemeente liefde voor haar was. En zij had liefde in de gemeente, u bent de meest nauwe verbintenis der liefde. Nou, als het dan zo is dat de liefde hebt te wenen, dan denk je eigenlijk wel, als dus je vrouw dan weg is, ik heb niks meer. Maar ja goed, je kijkt natuurlijk naar je kinderen en dan zei je, natuurlijk heb ik mijn kinderen nog, maar als je zo eventjes dan zo oplet op je eigen, dan denk je, ja, wat heb eigenlijk nou alles nog te betekenen? Wat heb dat nou allemaal nog voor zin? Het is, je liefde is weg, je liefde is weg. Dus dan lijkt het net of je daarmee sterft. Je sterft mee. Dus ik bedoel, zij is gestorven, maar het is net of u ook gestorven bent. Nou, dat is ook Bijbels, hè. De Bijbel die zegt dus dan, hè, dat de profeet ergens de dichter dan, ik heb het niet opgezocht, maar dan zegt hij, hij zegt dus dan, ik ben als een die overlang dood is, terwijl dat hij nog leeft. Dus dat heeft ook een zin dus dan, ten opzichte van zijn situatie waarin hij verkeert, een bepaalde zin, wanneer dus dan eigenlijk alles ziet ontvallen, hetgeen wat je lief is, en dan komt het ook wel weer bij je eigen terecht, dan zeg je, ja, je bent veel kwijt. Of misschien alles kwijt lijkt het dan wel. Maar als ik tegen u zeg, kijk eens naar je kinderen zitten hier nog. Dan zeg je, oh ja, nou dat ga je eigen weer corrigeren. Dan zeg je, ja natuurlijk, die zijn er dan ook nog. En maar als ik dan hier dus dan naar het woord heb te kijken. En moeten we altijd doen. Dan denk je, hoe is er nou nog raad eigenlijk voor mij? Nou ja, goed, er zijn heel veel mensen die raad kunnen geven. Er zijn heel veel in huis geweest, dat ik wel 1700 geboekt. En allemaal hebben ze misschien wel iets gezegd. Een aantal heeft geweend, een aantal heeft een hand gegeven. En de ouderlingen zijn er geweest, die geeft die raad. Raad ten opzichte van hoe het verder moet. Hoe moet het nu toch verder in zo'n leed en in zo'n smart, als je dan zo pijn hebt en zo verdriet en ja, zo bent neergezet. Wie kan daar raad geven? Nou ja, ik zeg het al. Ik kijk naar Gods woord en ik zie dus dan iets en ik luister daarna. En dat is de stem, dat is de stem van Jezus. In dit geval dus dan de stem van Jezus. Ja. En hij zegt tegen Petrus, Simon bar Jona's zoon, heb gij mij liever dan deze? Liever dan die andere discipel, andere discipels, christenen, buren, mensen, kinderen, kleinkinderen. Het geeft mij liever dan deze agapas. Agapas. Agatos zit erin, weet je, agatos. Werken ze daar ook nog bij? Agatos. Agapas. Heb gij mij liever dan deze, dan uw vrouw, dan Teuny? Ja. Heb gij mij liever dan deze? En dan geeft eigenlijk dan Petrus, die geeft dus de antwoord en die zegt dus dan: ja, Heer, gij weet het dat ik u lief heb. En dan staat er dus dan Philo, en gij weet dus dan dat ik u lief heb. En dat is dus dan meer dan anderen. Meer dan anderen. Dus dan denk ik eigenlijk aan de bruid, hè. Dan zegt hij: zulkeen is mijn liefste, zulkeen is mijn dierbare vriend, zulkeen is mijn alles, zulkeen is de schoonste, alles wat dus de liefde genoemd kan worden, daar bent u het meeste in. Kijk, dat is wat de stem van Christus zegt. Als hij dus dan in dit gedeelte leest en je gaat vergelijken, je komt dan hier dan in rouw, je ziet het verdriet, dan wat er dan dus eigenlijk de alliefde is, is hij nou, heb hij mij liever dan deze. En dan zeg hij eigenlijk: heb je mij van harte lief? Ja. Dus er zit een woordspeling in die dat duidelijk maakt. Ik heb er vaak eens naar gekeken en dan vond ik het eigenlijk wel een beetje weer onbevattelijk. Maar dan denk ik: hoe kan het nou toch zo gezegd worden? Heb gij mij lief? Heb gij mij lief? Of heb mij liever dan deze? Zegt hij het voor de tweede keer nog weer. Dus dan met nadruk dus dan eigenlijk daar weer. En dan zegt hij: heb je mij van harte lief? Nee, hij zegt: agapas, heb je mij lief? En dan zegt Petrus weer: ik heb u van harte lief. Ik heb u zeer lief. Ja, dat is toch. Als ik dat nou zo tegen u zeg, hè, men zegt van: ja, goed, dat weet ik al wel, dat hoef ik ook niet meer te vragen, maar ik heb haar van harte lief. Ja, en dan lieg je toch niet? Nou, Peter is ook niet. Peter is ook niet wanneer hij zegt: heren, ik heb u van harte lief. Toen hij zegt: ken je deze Heer Jezus? Dan zegt hij: nee, ik ken hem niet. En toen loogt hij. En toen heeft hij verlogen ten Heer Jezus Christus, maar tegen die dienstmaagd. Maar als hij hier dan gevraagd wordt op de liefde, dan zegt hij: je weet het wat er in mijn hart te zijn. Het is een harte liefde en ik lieg niet. Eerst heb ik gelogen dat ik u niet ken, maar nu lieg ik niet. Het is de echt, het is waar. Dus als ik dat, het is echt waar, zo zegt hij dat. Is, ik ben echt hier in mijn liefde. Het is waar in mijn liefde. Ik heb u van harte lief, heren. En de heren vraagt eigenlijk dan een liefde die dus dan, ja, gewoon zou kunnen zijn. Zoals u in de natuur dat hebt. Wij houden van elkaar, zeg je dan. De familie of de buren kunnen ook zeggen: ik hiel van die vrouw. Maar ja, niet anders dan dat u dat weet. Ja. Nou ja, daar gaat de heer dus dan het woord overnemen van Petrus. En dan zegt hij dus dan: Petrus, nee, Simon, de naam van zijn geboorte. Niet van zijn wedergeboorte. Maar van zijn eerste geboorte. Nou goed. Maar dan zegt hij: Philais. Philais, heb jij mijn lief, Petrus, van harte? Is het echt zo? Is het echt zo, kompetoor? Is het nou echt waar wat jij zegt? Ja, het is. En dan gaat Petrus bedroefd worden. Ja. Wat schaamt hij zich dan over zijn zonde? En dat de Heer dat nou zo eigenlijk lijkt in twijfel te brengen. U weet het toch wel, Heer, dat ik u lief heb. Ja? Maar ja, mijn daden bewezen wel dat ik het niet doe. Ik heb u verloochend. Ik heb u Ik heb u mijn eigen weg gekozen. Ik heb mij eigen ontzien. Ik heb mij eigen niet voor overgehad toen die, dat meisje vroeg, ken je mij, ken je hem? Dan wordt u bedroefd. Ja, dan weet je hete tranen. Ja, hij gaat zijn eigen niet verontschuldigen. Ik kon er niet wat op doen of zo. Want het was een schuld van die meid. Maar het is mijn schuld. En dat u nu vraagt. En dat u, ja, als het ware, mijn woorden, mijn antwoord wantrouwt. Ja, dat de derde keer. Maar dan wordt het wenend gezegd. Heer, gij weet het, gij weet het, gij weet het. Dat ik u lief heb. Ik heb u zeer lief. Van ganser harte lief. Boven alles lief. U bent mij alles de liefste. Die liefde. Nou ja. De, nu u. U hebt uw vrouw zeer lief. Van harte lief. En dan vraagt de Heer dus dan. Heb je haar liever dan mij? En dan vraagt hij eigenlijk dat u hem boven alles lief hebt. En dan kunt u verder. In die liefde kunt u verder. In die raad wordt u verblijd. Het beurt u op. Het vertroost u. Het sterkt u. Het geeft u vermogen om weer verder te gaan. Naar je kinderen toe, kleinkinderen toe. Je werk, je taken. De liefde die maakt dat werk licht. Die beur je er bovenuit. Je bent wel veel kwijt, maar toch niet alles. Maar als het dus dan niet zo is, dat je dus dan zegt van nou ja, ik heb helemaal zo begrijpelijk eigenlijk dat bijna geen afstand van kunnen nemen. Ik kon haar niet missen, ik wil haar niet missen en dan ben ik te kwijt en dan ben ik alles kwijt. Dat wil de Heer dus dan niet. Nou, als er nou mensen zijn, hè, wanneer je dus dan met elkaar dus dan in het huwelijk getreden bent, je hebt kinderen, je houdt er veel van, en je hebt dus als het ware dus een grote plek hebt, hè, dan zeg ik, eigenlijk moet je dan een klein beetje matigen, hè, een beetje matigen, niet in de liefde, want het heeft ze maar van harte lief, maar in je gedachten, dat God toch je liefde waard is. En als dan het sterven komt, was je eigenlijk een beetje. Ja, dan weet je ook waar je schuil moet. Een beetje voorbereid. Op God aankruipen. Steeds op God aankruipen. En die wijs je niet af. Zelfs niet als je hem 3 keer verloochend hebt, want dat is hier bij Peters geval. Zelfs dan niet. Hij wijs je niet af. Met tranen. Met droefenis. Een nacht van berouw en smarten. En weg van leed. Die mij niet overheen kunnen komen. Terug bij God. Dat hoop ik. Het 5e vers. Ja, ik kon het niet goed verstaan hoor, in de rouwdienst. Van die dochter daar voor die microfoon. Maar ik meende dus dat het het 5e vers was. Ik denk, dat is heel toepasselijk. Van 43. Wat moeder zo graag zong, als ik het goed heb. Ja? Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen, wat zijt gewoon rustig in uw lot. Berust in zere welbehagen, hij doet wel haast uw heilzondagen. Uw hoop herleeft naar zijn gebod, mijn redder is mijn God. Laatste vers van Psalm 43. De tekstwoord is in het 19e vers van wat u is voorgelezen uit Johannes 21. Het 19e vers van Johannes 21 als onze tekstwoorden. En dit zeide hij, betekende hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende zeide hij tot hem, volg mij. En dat laatste met nadruk, dus dan het woordje volg mij als onze tekstwoorden. En in de eerste plaats dan willen we denken aan de herkregen vrede bij Petrus. Eerst een gemoed, de herkregen vrede. En in de tweede plaats het gestadig volgen. En in de derde plaats de toekomende heerlijkheid, de toekomstige heerlijkheid die Petrus tegemoet gaat bij zijn dood. Dus de herkregen vrede, welke dan staat in het teken van de herstelling. En na een ogenblik of tijd van rouw hebben we hier dan ook zo de gestadig volgen waartoe de Heer dan hebt op te roepen. En in het derde dan de toekomstige heerlijkheid die hij bij zijn dood tegemoet heeft te gaan gewinnen. En wanneer het dan gaat over dat leven van een kind van God, dan kunnen we denken dat wij hier weten dat er ook aan volgen dus niet pijnig hebt te wezen. Dus eigenlijk, wanneer het dan gaat over datgene wat we hier dus nou zeggen, dat er in het volg gij mij een gebod te wezen, is opmerkelijk dat Petrus was eigenlijk al een volgeling van de Heer. We weten zijn geschiedenis, dat hij een discipel des Heeren was. En heeft hij dus dan in dat leven dat hij dus dan had, in de tijd dat hij met de Heer heeft omgegaan, toen had hij dus de Heer al gevolgd. En nu komt dus dan dat volgen eigenlijk in een tweede bekering. Dat wil dus zeggen dat er dus in de eerste bekering geweest is waarin hij dus de Heer gevolgd heeft. En dat er dus dan nu, na een diepe val, zoals dat bij de verloochening van Petrus zichtbaar is, dat de Heer dus dan opnieuw dan zegt, volg gij mij. En dat ook nog een keertje komt te herhalen. Wanneer hij dan naar Johannes hebt te kijken, wat zou dan deze, dat hij daar zegt, volg gij mij, dat is dan heel persoonlijk, geliefde. En wanneer komt dan de mens dan eigenlijk dan tot het volgen, dat betekent dus dan dat er in de tijd dus dan is geweest van het welbehagen des Heren, waar dag de zaligheid in het leven heeft aan te breken in het leven van een kind van God. En dan wordt degene die onvolgzaam is, volgzaam gemaakt om hier de voetstappen van de Heer te drukken. Want in het duur staat zoals dat is en bij ons eigen leven te vinden is, dan kun je denken dat hij de wereld heeft te volgen, dat hij zijn eigen gedachten heeft te volgen. En dat hier wat er naar de ingeving van de geest der tijd is geweest, dat is dan het volgen van een mensenkind. En daar zijn dan vele verkeerde raadgevers bij, bedriegers, welke u besnijden. En dat de mens dus dan de verkeerde heeft gevolgd en dat is dus dan niet ten Heere. Maar in de weg van de waarachtige bekering, dan is dat niet, dan is dat voor zoveel graden, niet voor enkele graden achterom kijken en veranderen, maar een totale omkering. Dat is geweest in het leven toen hij tot de waarachtige bekering gekomen is en dat hij de naam heeft gekregen van Simon. En later dan, welke is de rots waarop hij staat, is een ambtelijke werkenstbare wijze uit de Heer Jezus Christus, welke hij heeft te volgen. Dus niet de duivel, niet de wereld, niet de zondedienst, niet de heerschappij, welke in de zondediensten te wezen, niet mensen, maar het is dan dat de Heer dus dan gevolgd te worden, zoals hij meerdere keren heeft op te roepen. Hij zegt dan, ja, laat het geven wat het dan voor u deef hebt te wezen en doet het mij. Wilt u dan voor die eeuwigheid goed uitkomen, is dat ook strikt noodzakelijk, dat u dus dan de Heer Jezus heeft te volgen, welke hier dus eigenlijk dan, ja, de woorden gebruikt en toe aanspoort en het gebod geeft om dus dan niemand anders te volgen dan de Heer alleen. Nou ja, dan is dat bij Petrus is dit het geval, dat hij dus dan in die droefheid verkeert en wanneer hij dus dan door zijn zonde gevallen is en dat hier die duister is en die nacht gekomen is en wanneer hij die bitterheid heeft te hebben vanwege de verloochening welke hij van Christus heeft gehaat toen dat bekende geschiedenis dat de haan zou kraaien, niet eerder zou kraaien voordat hij met 3 maal geloofd heeft. En ja, dan is het voor Petrus als het ware kwijt. Als voor Petrus is het dan kwijt. En als de Heer dus dan vraagt, vraagt dus dan wat er in zijn hart te zijn, dan brengt hij hem uit dan voor de dag wat hij dan zelf in het leven geperkt heeft.
Wanneer dus dan die van, ja, is, en die dus dan, dat ook dat kwaad de zonde er is, en dat die dus dan in het vloekende zelfs dan tegen die vrouw gezegd heeft dat hij hem niet kende, dat het is, dus dan zegt, ja, dit kan hij niet liegen.
Heer, geef even.
Hè, die spreekt hij de waarheid. Hij is wel de gemeenschap, de liefdesgemeenschap, en de rust en de vrede, en die in zijn gemoed had verloren, maar niet zijn liefde. Dus dat betekent dat ik, wanneer er een schil hebt te komen, en wanneer er dus een smart hebt te zijn, en we weten dus dat het de oorzaak dit of dat er te wezen, dan kun je dus je eigen best wel schulden, en dan ben je ook iets kwijtgeraakt. Ja, wat boven, ja, een beetje indirect naar u toe ervaren wordt, hè. Als ik tegen u zeg, dan bent u kwijt, dan zegt u, dominee, vraag het me niet, want ik ben mijn vrouw kwijt. En als ik dan zeg, kijk eens dan, ja, heb je er daar geen diepte meer voor? Heb je er daar geen diepte meer voor als je vrouw kwijt bent en die ligt dan achter in het graf? Te begraven daar in oude kerken, die droeve gang die we gemaakt hebben. En daar bij die oude actie ziet nog terug. En ik kijk dan in die tranen. En hij zegt, kijk eens, dan heb ik het gemist van mijn vrouw. Maar u hebt niet gemist van die liefde voor die vrouw. Maar als ik dan kijk, dus dan wat er bij Maria gefeest is. En toen ze de nacht over het ware dan, ja, ging om hier dus dan een gediepte te betreuren. En toen is het dan met specerijen naar het graf van Jezus gegaan. En dan kun je dus merken dat ook in de dood dus het ware nog de liefde bij die vrouwen was. En dat is het ware dus de dreef naar het graf waarin hij begraven is geworden. Dan werd hij gedreven door de liefde. En als het dan is dat je dan die specerijen mee te nemen, nou, die doen niks bij een opgestaande Jezus, maar het is dan wel dus dan het bewijs van de diepte die hij voor Christus had. Nou, bij Petrus ook. Hij had de Heer wel verloochend, hij had het kwaad erin gezien, hij had de ogen van Christus had hij bekeken, en toen hij daar die liefde ogen, dat vriendelijke gezicht naar Petrus daar gericht, in de ogen keek, toen hij echt eens eventjes omdraaide, en zegt, Petrus toch, wat hij nou toch gedaan is, het ware, met die woorden, niet met woorden, maar met de ogen van Christus, toen aan te zien, toen heeft hij het hart gebroken, en toen heeft hij dus dan, ja, daar ging hij de nacht in. Toen was hij zijn vrede kwijt, de gemoedsrust was hij kwijt, hij was de Heere kwijt, het was nacht, het was donker, het was kwaad, en hij was nergens meer mee te troosten, want hij kroop wel op het volk aan, hij ging wel de discipelen na, hij ging ook wel vissen, maar overal waar hij dan was, overal dan knaagde het als het ware, wat er dus dan in die zonde daad gebeurd is, in zijn leven, persoonlijk, particulier, wat hij heeft uitgericht, Petrus, die dan zo hoog stond eigenlijk. In die zin maakt Petrus ook wel, hoor, daar gaat het niet om. Hij was altijd was hij bedrijvig. Altijd was hij in de weer. Altijd had hij het woordje klaar. En hij stond hoog. En toen is hij gevallen. En dan ligt hij dan neer. En wie zal oprichten? Dat heeft de Heer gedaan. En waar gaat hij dan op terug? Dan gaat hij op terug als het ware. Ja, op die liefde. Nou, dan denk ik. Dan denk ik ook wel natuurlijk ook weer aan die bruid, hè. Ja, je bruidsliefde. En dan denk ik dan, ik houd de liefde. En je bent in het huwelijk getreden. En je bent dus man en vrouw. En die liefde verbond. En toen heb je daar bij het huwelijk gezegd. Vrouw. En zij antwoordt het, en u kijkt u nog elkaar in de ogen, u ziet het terug, 40 jaar geleden, en dan kijk je elkaar terug, het staat misschien op die foto, en je zegt het misschien toch weer met woorden, of je zegt het dan na 40 jaar, ik heb dit gezegd, ik heb je lief. En u zegt, ik heb je lief. En u zegt, hoe lang heb je me lief? Totdat de dood ons scheidt. En over de dood te sparen heen, ten opzichte van herinnering. Ik ben nog, als ik het op een kaartje schrijft. Ik ken die dan niet, hè. Maar u kent het. Als je dan zelf hier in de kerk zit en je schrijft dan op een kaartje dat je een dochter of een kind in het graf hebt, dan doe je dat met een kruisje en dan zeg je dan in herinnering. En dan spreekt dus waar nog de liefde die van een oudere kind te begraven. De twee moeders zullen er niet zijn. Welke je dus dan nooit kunnen vergeten wat er in de ingewanden in de liefde geschreven is voor uw vrouw, die hun dochter is. Ja, en als ik dan probeer die liefde nou eens aan de kant te krijgen. Nee, zegt het hooglied. Vele pateren kunnen die niet uitblussen. Welke beproeving of welke verdrukking er ook is. Niets kan ons scheiden van de liefde Gods die in Christus Jezus is. De dood ook niet. Deze moeilijke weg ook niet. Wat ik hier aan zwaarheid heb en in mijn gemoed aan rust ontbreekt. Wanneer ik dan rusteloos heb voor te gaan op de stal, misschien achter in een hoek, daar waar de kalveren stonden, tussen de mest, misschien wel in de stro, ik weet niet, de knieën buigden en zegt, oh, ik ben mijn vrouw kwijt. En hier dan weent en bitterlijk weet. En kijk dan, die liefde die bleef. Peters liefde bleef. Maar het was wel onrustig is nat. Mijn ziel, hoe treurt gij dus verslagen, en wat zijt gij onrustig in uw lot? Nou ja, wat is het dan? Ja, ik heb de meeste verloochend. Ja, ik heb gevloekt. Ik heb gevloekt toen ik het deed. En ik heb gelogen dat ik het niet kende. En dat wat scheelt het dat eraan? Ja, dat scheelt eraan. Ik ben het oprapen niet meer waard. Ik ben niet waard een kind van God genaamd te worden. Ik ben niet waard een volgeling van Jezus te zijn. En hoe zal ik dan ooit nog dat woord kunnen prediken? Hoe zal ik ooit nog op de kansel staan? Hoe zal ik ooit nog mijn ambt bekleden? Zo'n Petrus die de meeste verloochend heeft, die zoveel kwaad gedaan heeft, er is er niet eentje die zo gezondigd heeft. Want, en dat is dat tegen Peter beter in. Er zijn er heel veel die de meester niet verloochenen, maar die hebben niet de liefde. Er zijn er heel veel die de wereld ingaan en hebben daar geen last van. Maar Petrus, die de liefde had, hij zonder dus dan de liefde en hij ging zijn eigen pad en hij raakte de meester kwijt en hij raakte in een diep graf. Hij kwam in een positie van de dood. Iemand die overlang dood is, hij is de ergste. Nou ja, ik heb net de vragen al behandeld, eigenlijk dat een klein beetje in de richting van het toespraakje, dat je gaat zeggen dat de Heer dus dan hem in zijn ambt herstelt. Drie keer verloochend, en drie keer bevraagd of hij dan lief had. Drie keer gelogen, en drie keer niet gelogen. En hier dus de taak gekregen, ja, ik hoorde het van de huisbezoeken, ja, ik wist het ook wel, dat u veel met vee omgaat, en dat u ook dan met schapen om kan gaan, en dat u met de koeien vertrouwd bent, met kalveren vertrouwd bent, en u hebt hart voor de beesten en voor de dieren, en de heren ook. Petrus, ga dan maar in mijn wijngaard, ga dan maar mijn schapen hoeden, ga dan maar die lammekens gedenken. Die kleine lammetjes, die zogende, vergeet die kleintjes niet. En ja, dominee, wie bedoelt u? Wie bedoelt u, die schapen? Nou, kijk eens. Kinderen, hoe oud ben je? Ja, en er zit ook nog een kleintje bij. Nog een kleinere bij. Nou, de baby's zullen er wel niet zijn, hè, maar op allerlei leeftijden. Opa, dan kom maar zo weer. Nou, jij bent nog maar 11. Ik wil jou, ik ga wel met die grote jongens om, en met die grote jongens om, maar jij bent maar 11. Ga jij maar naar je moeder toe? Nee, natuurlijk niet. Nee. En dus, die kleine lammetjes, en die zogende, en die kleintjes, en er heeft te staan die vader te staan, en er heeft toch die herder, toch de schapen, er heeft hij toch het oog voor. Hoed ze toch, en wij toch die kudde, en zo moet Petrus dan hersteld worden, en er wordt het uit en weggenomen, wat er aan gemoedsrust kwijt was, wat er aan vreten was, die knagende vormen waren, en van deze verloochening, en die zo diep in je hart en je ziel zoveel troefheid teweeg gebracht heeft, dat wordt dan aan de kant gemaakt. Door jezelf? Nee. Nee, niet door jezelf. Dat heeft de Heer gedaan. He, die zegt, hij roept hem, hij herstelt hem, hij stelt hem weer terug in het ambt en hij geeft hier weer de les en hij komt met de liefde en de diepte die breekt het hart. Dus als ik nou verwijt ga maken, jongens, waarom doe je nou toch zo dwars? Waarom ga je er nou toch zo tegen in? Waarom neem je nou mij of het woord of de dienst niet ernstig? Het zit me helemaal niks wat jij allemaal doet. Je doet dit en je doet dat verkeerd. Zo deed de Heer het niet. Hij komt met de liefde. Hij maakt er geen verwijt. Hij geeft hem niet eventjes de les. Zet hem niet eens even op zijn nummer. Hij denkt, ik zal hem eens even aanpakken nou. Ik zou hem nou eens eventjes goed door elkaar rammelen. Ik zou hem nou eens eventjes laten voelen wat hij nou gedaan heeft. Pijn. Ja. Hij komt met zijn liefde. Petrus, ben ik dat nou waard? Nee, Simon moet ik dan zeggen. Die pijn door de oorzaak van de liefde, de liefde die geven. Ik zal u een voorbeeld noemen. Heb u uw vrouw lief, genoeg lief gehad? Kinderen, hebben jullie je moeder genoeg lief gehad? Had je nou niet wat meer liefde aan ze kunnen geven? Ik wou dat ik nog meer had kunnen doen. Dus dan voelt de liefde zijn schuld. Petrus, had je nou niet meer liefde kunnen geven aan mij dan dat je mij verloochend hebt? Heb je nou echt mijn lief? Woorden, weet je wel? Dan breekt het hart. We zeggen wel eens dat er honing aan de route moet zippen. Nou, eerst nou heb je de route gevoeld. Er is een harde slag in je gezin, in je leven gekomen. De route die is uitgekomen van God. Hij heb je vrouw niet gespaard. Je zou eigenlijk verschrikkelijk en verschrikkelijk boos op God kunnen worden. Je zou eigenlijk te zeggen, waarom heb hij mij nou mijn vrouw weggenomen? En ze is nog zo jong. Waarom doet dat de Heer dat nou? Dan begin je te brommen. Maar als het dan gaat over zijn liefde, o Heere, nou hebt u honing aan de roede gebracht. Ik zal het u uitleggen. Hij gaf zijn enige geboren zoon. Dat is die honing. Hij heeft hem bevel gegeven om te sterven voor vijanden. Dat is die honing. Hij heeft gegeven omdat u rechtvaardig zou zijn. Hij heeft hem gegeven dat je niet in de hel zou komen. Dat is die honing. Als Petrus dus dan direct dus naar de hel gegaan was, hadden we tot rechtvaardig geweest. Maar de liefde wilde het niet. Gods liefde wilde het niet. En Gods liefde gaf zijn zoon. En je hart breekt. Heer Jezus, is dat echt waar? Is dat voor mij? Deed u dat voor mij? Ja, dat deed ik voor u. Dat hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij in mijn plaats. En vanavond gaat het er ook over, hè, dat hij in het graf ging. Dat hij uit de dood stierf. En dat hij het nederige daalt ter helle, wat heeft dat toch gekost, die liefde van God, dat kostte hem zijn zoon. En die liefde van Christus, dat kostte hem zijn leven. En die liefde verdiende het leven voor zondaar.
Ja, als je dat vrijmoedig kan zeggen, waar het in je leven openbaar gekomen is, net als met Petrus, dat je een kind van God bent, dan kun je dat zeggen.
Ja, en voor Petrus. Of dan kun je dat zeggen, en voor al Gods kinderen, en voor al Gods volgelingen, voor al de discipelen, en dan laat ik als het ware nog iets weg. Maar dat durf ik ook zomaar niet te zeggen, maar voor mij gaat het dan om. Hij stierf voor mij. Dus dan neem jij de ruimte voor om te zeggen van, nou ja, ik noem het dan niet omdat ik het niet weet. Maar als je het dan weet, dan kun je dus dan weten dat het dan voor al zijn kerken volgelingen is. En dat het dus dan voor de ware kerk, de Sioniet heeft te wezen. Zoals Petrus was, zoals een Petrus een kind van God was. Jacobus en de andere discipelen ook nog waren. En voor die is hij gestorven. In zijn liefde voor de zondaren. In de liefde voor de uitverkorenen. In de liefde voor degene die daartoe geroepen en verordineerd zijn in de liefde die hij kwijt wil, en die liefde wil hij kwijt aan de zondaren, en daarom stierft hij, en in het evangelie, en mocht hij dat verkondigen, en dat moet Petrus moet dat gaan doen, na een diepe val, in zijn tweede bekering, en moet hij eerst hersteld worden, en dan gaat hij preken, en dan zegt hij, volg mij, dus eigenlijk, dan komt er in het licht, hè. Dus hij volgde de Heer al, hij was een kind van God, hij heeft 3 jaar in de gemeenschap en omgang op de aarde met hem gelopen, en voor die tijd was hij al een kind van God, want toen had hij het geloof in Christus, die heeft verwacht in het vlees, al dat uit elkaar gerafeld van het analyseren en van tekstwoorden en bevindingen, ten spijt is waren, hij was al wederbaard, toen God in zijn leven kwam, toen hem bekeerde, toen het geloof gaf in Christus, die komen zal, en die dus ook nog hebt mogen zien toen hij kwam, en toen ook nog eens een keertje hebt gevolgd toen hij er was, en ook nog eens een keertje tot apostel verkoren is. Dan noemt de Heer Jezus later eigenlijk daar als ze met elkaar aan het twisten zijn, wie de meeste mocht zijn, kinderen. Die grote mensen, die vechten ook nog wel eens. Dat doen niet alleen kinderen. Hè, de kinderen ook wel. Gisteren was hier dus dan voor hele harde kinderen. En die hebben met elkaar die gevochten, zoals ik kon kijken. Maar als ik dan kijk, dus dan dat ze daar ook vechten. Grote mensen doen dat ook. En dan pakt hij dus dan dat kinderke. En dan zegt hij, als je nou niet wordt als een kind. 11 jaar, of 6, of 8, of 12, of 13. Dan zegt hij, als je nou niet wordt als dat kindeke, gij kunt het koninkrijk Gods niet zien. En als er dan de rijke jongelingen er is, en die gaat dus dan bedroefd weg, hè, dat zijn hele vrome mensen die alles, ja, dat hebben ze van jongs aan al gedaan, prachtig, maar het zijn geen volgelingen van Christus. Want hij ging bedroefd weg. Dat heb ik genoemd de bedroefdheid met de wereld. Hij had veel goederen. Veel goederen. Die waren hem het naast. Je bedrijf. Je hebben en houden. Ik zeg het maar voorzichtig hoor. Wat houdt u maar van je bedrijf voor? Werk maar hard hoor. Jongens, werk maar hard hoor. Ik mag het graag zien, dat ben ik te vlijt, dat zie ik zo prachtig, dat die kinderen druk zijn en arbeid hebben. Maar net als dus dan bij de getrouwde, niet boven hem, hè. En de Heer neemt dus dan de toets af en die rijke jongeling zou vast dominee worden in de oud-gereformeerde kerk, hoor, als het aan mij gelegen had. Maar hij ging bedroefd heen. Ja, hij had vele goederen, zie je? Dan brengt de Heer dat aan het licht. Dat scheelde er nou net aan. Christus scheelde het. Hij had dus dan veel goederen. Hij had ook een rijk godsdienstig leven. Hij was ook een bemintelijke man. Een aardig karakter. Maar, nee,
Hij één ding ontbrak hem. En dat was Christus. En daar ging hij. Daar ging hij. En dan kijken de discipelen die zeggen van... Heere, wie moet er dan nou zalig worden? Wie moet er dan nog zalig... Als die man het nou niet is. Als zo iemand dat nou niet is. Een voorbeeld voor de kerk. Jongen, als dat nou niet echt is. Wat moeten wij dan? En dan zegt hij... wat bij de mens onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En dan gaat die discipelen aanspreken, die hebben het niet zo goed, die zijn niet zo best, die kunnen niet zo goed bidden, want ze moesten ook nog leren bidden en zo, en ze moeten nog leren preken, en het zijn nog Galileërs, plompe Galileërs ook, hè? Het klinkt niet zo deftig. Nou, gij zijt mij gevolgd in de wedergeboorte, zegt hij dan. Ja, hij is mij gevolgd in de wedergeboorte. Nou, lag het begin. En nu volgt hij mij in de weg van lijden. In de weg van het evangelie. Want dan gaat hij hier staan en zei te betekenen hoedanige dood dat hij zou verheerlijken. Tot de dood toe. Om de naam van Christus. Om het volgen van Christus. Om het discipelschap Gods. Omdat het echt is, zult gij lijden. En zult gij veel verdrukkingen hebben. Om eens naams wil en in het preken. In het preken, hier loopt het eigenlijk dan over het preken. Hij moet dus dan het land in. Hij moet het volk onderwijzen. Hij moet hier dus dan het woord uitdragen. En dat brengt veel lijden en uiteindelijk de dood met zich mee. Dus als hij dan het evangelie preekt, dan... krijg je tegenstand, behalve in een dode gemeente. Behalve in een dode gemeente. Daar is alles koek en ei. Dode gemeente, daar gaat zo met de stroom mee. Iedereen vindt het aardig, iedereen vindt het goed. Je hoort er gelijk altijd bij. Je krijgt een handje, je krijgt een post. Je kunt doopbedeeld worden en niks komt er tegen in. Maar als het dan echt is, nou dan lopen ze weg. Beginnen te schelden, beginnen je te berottelen, beginnen je te bepraten, beginnen je te verachten, beginnen je te smaden, in de gevangenis zetten en uiteindelijk te boeien en brengen op een plek waar je niet wil en uiteindelijk dan ga je eraan, weg met hem, en dus dan, en dat gaat daar zitten. Als je Christus volgt, dat gaat gebeuren. En wanneer je smaadheid hebt te dragen. En de verachting van Christus is de uwe. En wat ze hem gedaan hebben, dat doen ze u. Hij deed het borgtochtelijk. En u doet het vanwege navolging. Navolging van Christus. Verdrukking, lijden, valse bejegening. Vanmorgen heb ik nog even andere stukken van zijn brieven gelezen. Nou, dan somt hij heel veel op, Paulus. En Petrus weet er ook wat van. Dat sta je te wachten. En volg mij, zegt hij dan, volg mij nou. Deins er niet voor terug. Laat de handen niet slap zijn. Laat uw stem niet zwijgen. En uw voeten niet struikelen. En uw knieën en niet struikelen, volg mij. En waarin dan, dan gaat het eerst dus dan in de persoon, en dan gaat het uit, ja, vier dingen, en die ik wel zou willen zeggen, met de tijd gaat ook wel voor, maar dat is dan volgen in leer. In volgen in leer. In leer en leven. Nou, dan heb ik, ik had het zoveel tijd ook weer niet, maar toen ik de tijd had, toen heb ik het nagelezen in zijn brief, en dan kun je zien dat zijn leer, de ware leer is, de ware leer, die uit God is. Dus in overeenstemming met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen, de echte ware leer, de zuivere leer, die vind je bij Petrus, bij Paulus en de apostelen in de brieven geschreven, en dan zie je wel dat daarin gevolgd moet worden, in deze leer. Gisteren met de beleidingscatechisatie, De Paulus woord aangehaald, de opening der ogen, dat je uit de macht van de duisternis komt in het licht, en dat je niet meer aanhanger en satan van Satan bent, maar dat je een volgeling van Christus bent. Dat moet eruit komen. Waar God op het hoogst verheerlijkt wordt en de mens op het diepst vernederd. Die leer, die leer van de rechtvaardiging door de goddelozen. Voor de goddelozen. De leer van de vijand die met God verzoend hebt worden. Niet de leer die de mens daar eigenlijk graag wil. Die de mens erin zet. Die de mens buiten zet. Het afsnijdend werk. Het recht van God op te preken. Die leer. En Jezus Christus alleen. Sola scriptura. Sola gratia. Sola fidei. Sola deo gloria. Tot eer van God. Die leer. De echte kennisleer, niet de drie wegen leer. De breedte weg, de smalle weg en een tussenweg. Ja, die leer niet. Niet de leer van het veronderstelde geloof. Je bent een kind van God, maar je weet het niet. Je bent een wedergeboren, maar je weet het niet. Nee, die leer ook niet. Bij God weet je het, want God is waar. Die leert, je leert je dat je er buiten staat en die leert dat je verlost wordt. Klaar. Het is licht of het is donker. De leer van God is zo helder als glas. Niet mystiek, niet verondersteld, niet de hypothese, niet filosofisch. Echt gewoon eenvoudig de leer van het evangelie. Een leer voor de zondaren goed. Rijk heeft hij dedig weggezonden. De kennisleer. Dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. De enige verachte God. De Jezus Christus die gij gezonden heeft. Die leer. Daar moet je. Volg mij. Volg mij hierin. Volg mij dus dan de voetstappen te drukken. Let op geen één ander ding. Let op hem. En luister naar wat hij zegt. En volg mij daarin. Volg mij in je wandel. Ik kan er goed op letten hoor. Ik kan dat wel in de gaten houden. Dat doen we wel eens kerkeraad hoor. Maar we doen niet moeilijk. Want we weten best wel hoe het zit. Volg je de Heer of volg je de wereld? Kun je best zien. Kun je het ook horen hoe je praat? Dat je de wereld volgt. Je zit overal vol van. Ja, de andere, dat is er niet. Nee. Ja, misschien kunnen we nog wat godsdienstig praten. Ja, dat is het ook niet. Ja, ook niet. Dus, in je wandel. Is die God vruchtig? Is die God zalig? Vrees je de Heer? Ben je gericht op God? Ben je gericht op de eeuwigheid? Zijn de zonden jou ook smart? Net Peters. Heb je daar ook berouw van? Is het aanklevend? Zoek je de gemeenschap God? Kun je vaak vinden op zolder? De binnenkamer? Of in de kelder? Kun je buiten hem of zonder hem niet? Dat verschil. Nou, dat je let op elkaar. Ik kijk dat ook, dat gezin. De begrafenisondernemer die zegt, je komt er zeker toch nog eens een keer bij pa. Nou, dat had hij niet hoeven te zeggen bijna. Hè. Dat ga je zeggen als je het niet goed weet misschien. Nou, natuurlijk dacht je dat ik mijn vader alleen laat. Dacht je dat ik mijn vader niet lief heb? Dacht je dat? Misschien denkt u dat wel. Ja, het is allemaal om moeder. Maar ja, dat kun je best hebben, want die gunde je alles aan. Maar het was ook vader hoor, ja. Nou, dan kun je dat zien, dat de kinderen van je houden. Dat ze je lief hebben. Ik zie ze ook zo graag, ja. En je kunt ze van je afkrijgen, dan moet je kinderen verbitteren. Dan moet je lelijk gaan doen. Maar je kunt de kinderen ook dan naar je toe trekken. En dat is door ze veel liefde te geven. Mijn moeder die liep met een jaar weg. En ik heb toen gezegd tegen mijn, toen wij kinderen kregen, toen zei ik geef ze mijn kinderen dubbele liefde. Ik wil niet zo graag dat zij hebben, dat ze zo jeugd hebben als ik had.
Dus ik geef mijn kinderen, ik zeg mijn vrouw, doe eens gewoon, joh, dus gewoon. Zo, ja. Daar wil ik ze gewoon een beetje dubbel geven. Dan denk ik, zou zo erg wezen als zij moeten meemaken wat ik meemaak. Ja, dus ja, jullie hebben bijna een dubbele liefde gekregen, denk ik wel. Nee, toch niet. Dominee, nou weet fout. Nou, wat is dan die dubbele liefde? Nou, dat is de liefde van moeder. En de andere, dat is de liefde van God. Dan een dubbele liefde. En als die de liefde van je moeder al zo groot is, dat moet dan de liefde van God wezen. En als je dan de liefde van God hebt en het is hier zo groot, hoe moet het dan boven wezen? Nou, daar loop ik nou net naartoe. De wandel is naar hem. De wandel is op God gericht. En dan krijg je de hemel erbij. Ja, die krijg je erbij. Daar ging het niet om. Ja. Als ik ga sterven, daar ben ik al heel dichtbij ook. Dan zeg ik tegen mijn kinderen, alles is voor jullie. Zoek het maar uit hoor, het is voor God, het is toch voor jullie. Maar wie hebben ze nou liever? Wat ik nou heb? Of mij? Nou, ze zeggen tenminste mij. Maar ik hoop dat je nog oud wordt. Snap je dat? Dus als het nou zo is dat jij dus dan, het ging niet om de hemel, maar het gaat om God. En dan krijg je de hemel erbij. De toekomende heerlijkheid. De wandel is naar de berg zijner heiligheid. De wandel van Gods kerk is naar de kerk. De wandel van Gods kerk is op hem gericht. Door het geloof wandelen ze. En kijken ze naar boven. Kijken ze naar boven. Daar woont God. In de hemel. En of er nou lijden is, smaadheid is, of ze beginnen je op te schelden. Ze moeten je niet meer, ze verstoten je, ze verachten je, je telt niet meer mee, je wordt niet meer gerekend, je wordt in de hoek gezet. Geef niks. Geef niks. Ja, het geeft natuurlijk wel wat je voelt. Je voelt wat de pijn wordt als ze zo leven doen. En als je zo bedriegen, dat voel je echt wel. Dat is, dan denk je, ja, je kunt wel een smoesje ophangen, maar ik voel het best wel. Ja, dat doet zeer, zeg. Dat doet zeer. Waarom doet het zozeer? Omdat ik van jou. Daarom doet dat zozeer. Daarom doet dat zo pijn. He, dus, je kunt beter een klap krijgen of een trap, als dat je je liefde beschadigt. Ja, maar die liefde, dat die lijdt ook. Dat hebben we gezien bij u. En uiteindelijk volgen wij dus dan naar de eeuwige rust. Hij kreeg weer de gemoedsrust. Hij kreeg weer de innerlijke vrede. En hem wachtte vrede. En straks komt hij boven in de eeuwige rust. Die wandel, volg mij. Je moet wel Christus volgen dan dus. Hè? Niet iets anders en ook niet twee. Niet de wereld wat en Christus. Niet Belial en Christus. Dus echt Christus. Je hebt toch ook één vrouw, toch? Je hebt toch één vrouw? Één minnaar? Nou, God wil dat ook. Hè? Die wil niet twee minnaars. De wereld wat en hij wat. Dat wil hij niet. Het is een jaloerse minnaar. Je hebt er maar één. Dus als je die dan volgt. En dan ga je de weg van Christus, nou die kun je zo'n beetje nagaan. Dat is van vernedering, van verachting, van kruis, van moeite, van last dragen. Maar straks de kroon. Straks de kroon. In zijn heerlijkheid. Dan kom je daar uit waar hij is. Dus ja, je krijgt die vraag natuurlijk wel. En naar je toe, wanneer de mens de geest geeft, waar is die dan? Dan vraag je eigenlijk tegelijk naar de toekomst. Ja, eerst gaat het allemaal om de tijd, als het ware dus dan. Maar als die dan moet sterven, dan vraag je gelijk, ja, hoe was het nou in zijn leven? Hoe is het nou met die toekomst? Waar komt die nou aan? Nou, net of dat het hier dus dan wel belangrijk is, voor 70 of 80 jaar lang is het belangrijk. En blaast is het waar, met 80 jaar wordt het in één keer belangrijk. Oh, ik moet toch ook nog aan de hemel denken, ja. Nou, sterrenbedbekeringen zijn dus dan niet de beste. Want dan willen we dat allemaal wel. Hoe was het in je leven? Hoe was het in je leven? Dus daar loopt het over.
Nou, eind goed. Als het eind goed is, was het begin ook goed. Begin uit God.
Een goed begin geeft een goed einde. Als de, ja, jullie zijn in de bouw en dan is het fundament niet deugd, hè. Dat fundament niet deugd. Je gaat toch niet door, ja, hier moet je zand hebben, hè. De zandplaat, laten we zeggen, boren op zand. En dan ga je het huis bouwen, de palen, hè. Maar als de Heer neemt dus dat zand en er komt dan regen en er komt vloeden en de overstromingen. En dan spoelt het hele huis weg, hoe mooi dat het ook was. Dus jullie, als jullie aan het werk gaan, jongens, dan kijk je goed naar voordat je begint, dan ga je echt goed kijken, je hebt een goed plan, en dan ga je de grond in, en dan zoek je een goed fundament, en als je gaat verbouwen, renoveren, dan breek je heel de poel af. Dus God, die gaat hier Adam delen, en dan breek je tot op het fundament toe af, en dan legt hij een goed fundament, en dan gaat pas gebouwd worden. Dus weg met alles wat mijn is. Je zou bijna zeggen resetten, maar als je gaat resetten, en dan kom ik bij Adam uit. Dus ik moet over Adam, onder Adam door, aan een eind gebracht worden. En dan gaat God gaat een nieuw begin. Niet een beetje opklappen en verbeteren. Nou, bij Gods kerk vind je dat niet, want die zegt, dat heb ik ook wel geprobeerd natuurlijk, een beetje verbeteren. Maar het is gelukkig nog nooit gelukt. Wij hebben Christus nodig. Dan denk je, dan gaat het weer, dan krijg je weer een klap. En dan lig je weer. En dan moet je weer bekeerd worden. Nou, Petrus, dan weet niet. Nou, kijk nou eens, David, moet je nou zien. Hoe heb je dat nou toch kunnen doen, jongen? Het is voor echt voor jou kwijt, hoor. Noach, nou, die is ook al niet meer goed, want die hebben een keer dronken geweest. En Mozes, die is ook al niet meer goed, want die sloeg een keertje op de rots. En jij bent beter. Ja, dat denk je. Dat denk je. Jij wordt de slechtste. Als God gaat werken, word je de slechtste. En dan kun je best er ook met die slechtste omgaan natuurlijk. Want bij die andere bereik je de maat niet. Kan niet zo hoog komen hoor. Nee, kan zo hoog niet komen. Petrus, als je nou gaat preken en je wil weer de beste zijn. Dan... Weet je het nog wel, Petrus, dat je hem verloochend hebt? En dan ga je weer. En Paulus, wanneer het een beetje gaat met preken, weet je nog wel dat je de gemeente vervolgd hebt? Ja, oh ja, daar ga je weer. Dan word je weer de slechtste. Ja. God houdt wel, je houdt je wel kort hoor. Voordat je in de eeuwigheid bent, dan ben je wel helemaal afgebroken nog een keertje weer hoor. En dan is het Christus alleen. En zo ga je heen, Christus alleen. En hij heeft beloofd, het eeuwige leven. Ja, daar kan niemand tussenkomen. Jou, mijn zonde ook niet. Jij kunt het wel zeggen, maar daar kan niemand. Hè. Hij heeft het beloofd, hij heeft het gezegd, het woord is het. En die, dat geluk, dat wacht, dat is een eeuwig geluk. Dat is een eeuwig geluk. En dat is van God, een geluk van God. Nou, hou jij dan maar je geluk, hoor. Ik gun jou het geluk, maar mijn geluk is groter hoor. Dat is eeuwig, dat is van God beloofd, dat is heerlijk, dat is geen zonde meer. Daar ben je alles achter de rug wat er een spaat is. Daar wordt niet meer geweend, daar wordt niet meer gerouwd, daar is geen gemis meer, daar is geen ellende meer. Daar is geen droefheid meer, daar is niet meer wat wij nou beklagen. Daar is eeuwige vreugde. Volg mij in de wedergeboorte. Volg mij in mijn persoon. Volg mij in mijn wandel, volg mij in mijn nood, in mijn ellende, in mijn verstoting, in mijn verachting, neem het kruis op en volg mij ook in de hemel. Volg mij. Aan het eind van de reis mag je binnenkomen. Volg mij. Amen. Heren, zijn we nog een ogenblikje samen geweest en ook in deze rouw onze verdrietigheid gemeld. En dat is dan hier dan ook in de kerk gebeurd, maar het mag ook thuis. En u nodigt de bedroefde, u nodigt mensen en wij nodigen u met onze tranen. En ook met ons roepen en met ons zuchten en met ons klagen, in het vragen, in het bidden, in het smeken, in zover dat de mens daartoe in staat mag zijn. Want anders weet hij het niet, dan zwijgt hij maar, is hij verstomd. Zij is een predikant aan. Als je nou niet meer bidden kan, dan zucht je maar.
En als je nou niet meer zuchten kan, dan kijk je maar omhoog. Slaat ogen naar het gebergte heen, waar ik dag en nacht mijn hulp en mijn bijstand wacht. Gun dat, geef dat, schenk het, werk het in het leven van deze weduwnaar. En zijn kinderen, behuwd kinderen, kleinkinderen, en ook de twee moeders, al zo oud, ze moeten het nog beleven dat haar kind of schoondochter hun voorging. De man zijn ze al kwijt. En dan nou ook dit nog eens, onze dochter. Och, wat een verdriet. Zullen we zeker niet vergeten, want gij geeft de vergeten weduwe niet. En de wezen niet. En in dit geval de halfwezen niet. Vergeet zeker niet. Gij vergeet niks, hoef ook niet aan te denken. U weet alles. Ook dat de liefde er was. De liefde van Petrus. Die was met zijn vernogenen en met zijn liegen en met zijn vloeken niet gestorven. En u haalt het voor de dag. Omdat het uw liefde, geschonken liefde in het hart is. Van Petrus en van al de uwe. Schenk ons genade, Heere. En deze liefde, die sterk is als de dood. Nou, dat hebben we gezien, hoe sterk dat de dood is. En die ijver, die hart is als het graf. Dat hebben we ook gezien, opo. Wat een verdriet, wat een pijn, zo onverbiddelijk, zo vast. Je kunt het gewoon niet begrijpen, je kunt het niet bevatten. Is het nou echt waar? Ja, het is echt waar. Maar het is ook echt waar, u bent er. U leeft, u bent opgestaan. Hoort het geroep de ellendige, wees met de nooddruftige, de arme, de alleenstaande, de eenzame, weduwnaar, de weduwe en nog gescheidene. Wanneer er dan kinderen zijn die zoveel verdriet hebben omdat de ouders uit elkaar gegaan zijn, ook daar, o God, help toch, om Jezus wil. Amen. Onder 3 vers 7. Geen vader sloeg met grote mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen. Dan Israëls Heer op ieder die hem vreest, hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, en dat wij stof van jongs af zijn geweest. 7e vers van Psalm 103. Tot slot. Tracht dan uw hart te verheffen tot God. En ontvangt nu de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.